Ja, van harte welkom allemaal. Ik heb een avond waarin we in een soort van teletijdmachine gaan. En we gaan terug tot de dagen van net na de reformatie naar Zeeland. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik met u lezen uit Psalm 130. Een van de oude boetpsalmen. Psalm 130. En we lezen de hele psalm. Een lied Hamalot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht den Heere. Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op den Heere, meer dan de wacht is op den morgen. De wacht is op den morgen. Israël, hopen op den Heere, want bij den Heere is goede tierenheid. En bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Amen. Laten we samen bidden. Vader der eeuwigheid, op deze avond komen we tot u om uw naam dank te zeggen voor leven, voor gezondheid, voor de gelegenheid om hier samen voor te bereiden op komende zondag de viering van het heilige avondmaal van uw zoon, zijn lichaam en zijn bloed. We danken u dat we dat samen kunnen doen en ook samen met de kerk van alle tijden en plaatsen. We hebben de gebeden gelezen die David ingegeven kreeg door uw Heilige Geest. Zijn aanmoediging tot ons om op uw woord te vertrouwen. De weg van geloof, van vertrouwen op u. Ook van het vertrouwen op uw nodiging. En zijn aansporing dat Israël vertrouwen op den Heere en uitzien naar uw toekomst zoals de wachters op de morgen. Heere, wilt u ons geloof vermeerderen? Wilt u ons doen opzien naar u? Dat bidden we in de naam van Jezus die samen met u en de Heilige Geest, de enige God, leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen. We willen ook uit diezelfde psalm gaan zingen. Psalm 130. Daarvan de versen 3 en ook 4. Ik zal vanavond de rol van voorzanger op mij nemen. Dan komt het vast goed.
Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op den Heer. Dan wacht dus op den morgen, den morgen, ach wanneer. Hoopt op den Heer, geef omen, is Israël in nood. Zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt open gebeden. Gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij.
U begrijpt vast al wel waarom ik deze psalm uitgekozen heb voor vanavond. Ter voorbereiding op het avondmaal. Aan de ene kant is het een lied uit de diepte. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Dat is een aanmoediging voor ons. Want het kan zo diep niet gaan of wij worden door Gods woord aangemoedigd om tot hem te roepen. Het kan, ook als de dagen korter worden en het weer er buiten uitziet zoals het eruit ziet. Voor mij die Australië en daarvoor ook Zuid-Afrika gewend was met het zuidelijk halfrond waar juist de zomer begint door te breken. Dan is het hier precies omgekeerd en dan heb je de neiging om iets minder positief te voelen als om je heen de natuur sterft en het donker wordt. Maar niettemin, zelfs in de diepte, ook in de diepte van onze zondenood, is er hoop. Is er geen wanhoop, maar keert de psalmdichter zijn wanhoop tot gebed. Dat is iets heel belangrijks om in gedachten te houden als onze omstandigheden duister zijn. Als onze wegen voor het aangezicht van de Heere duister lijken. Dan begrijpen we het niet, maar worden we wel aangemoedigd om tot de Heere te bidden. Want als we in zulke omstandigheden op onze stoel gaan theoretiseren over God en dan via ons denken dichterbij proberen te komen, dat lukt niet. Nee, de Heer is een persoon en een persoonlijk God en hij wil gebeden zijn. We hebben het gezongen. Hoopt op den Heer, gij vromen, is er Israël in nood? Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. En hoe dan? Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij. Van ongerechtigheden, zo doe hij ook aan mij. Dus in de weg van het geloof, de Heere verwachten. Mijn ziel vertrouwt op zijn woord. De Heere heeft het gezegd, hij bedoelt het. Dus ik bouw daarop. Maar tegelijkertijd in mezelf wankel ik, dus ik roep uit tot de Heere. Dat is de gang die we vinden in Psalm 130. Het is een van de psalmen die in de liturgie van de kerk van alle tijden, in de gebeden, de getijdengebeden, kwam dat wekelijks terug. En juist op woensdag, daarom is het ook mooi dat het vanavond woensdag is, en wij met de kerk van alle tijden diezelfde psalm die door de eeuwen heen op woensdag gebeden is, meegebeden hebben. Onze ziel opgeheven hebben naar de Heere en gehoopt hebben op zijn woord. Dat is door de eeuwen heen hetzelfde. Dat we gered worden. Dat we voor Gods aangezicht mogen verschijnen door het geloof. En dat waar de Heere spreekt door zijn woord, wij terugspreken door het gebed. Ik heb u beloofd dat we op reis in de tijd zullen gaan. Nou, dat zijn eigenlijk al even geweest. Naar de tijd van David. Dat was zo'n 1000 jaar voor Christus, dat is heel lang geleden. Maar vanavond neem ik u ook mee naar de kerk van de Reformatie. 400 jaar geleden, naar het jaar 1620, toen dit boek verschenen is. Dit is een latere editie. Willem Teylinck, De praktijk van het heilig avondmaal. Willem Teylinck, dat was een van de in Nederland zeer bekende predikanten van de nadere reformatie. Hij wordt eigenlijk wel de vader van de nadere reformatie in Nederland genoemd. Hij was een predikant die ook in Engeland geweest is, die contact had met mensen als dominee Perkins en dominee Ames. En die dominees van die tijd vonden het heel belangrijk dat we niet alleen theoretisch gered worden door het geloof, maar dat we het ook in ons leven laten zien. Dat niet alleen met onze mond belijden, maar dat de mensen het kunnen zien, dat het ons menens is. Dat wij tot de Heere naderen in gebed, dat we met hem leven van dag tot dag, dat we anders doen dan veel reformatorische jongeren vandaag, las ik in de krant. Dat die niet de 10 geboden in gedachten houden bij het gebruiken van hun smartphone. Kijk, dan is er iets op zondag niet overgekomen. Want dan zou Telink zeggen, het geloof en de 10 geboden die zijn voor elke dag van je leven. Want de Heer is een heilig God en als je hem lief hebt, dan heb je hem ook lief op je smartphone. Dat was wat wij vandaag merken, dat er een scheiding is tussen de zondag en tussen de maandag. Dat was iets wat Telink ook ervoer. Er was een generatie geweest, in de tijd van Luther met name, dat het bevrijdend was dat we gered werden door het geloof alleen. Maar Luther merkte in zijn tijd al dat mensen dan dat gebruikten om, of misbruikten om zelf het centrum te zijn van hun eigen leven. Ze zijn toch door het geloof gered, dus we komen al naar de hemel en zo. Dus we kunnen eigenlijk leven zoals we willen. Het was een van de redenen voor Erasmus om niet mee te gaan met de reformatie. Want die schreef aan Maarten Boetzee, dat was zeg maar collega van Calvijn in Straatsburg, ook een ex-priester. Waarom hij niet meegegaan was met de reformatie. En hij zei, als ik nou vruchten had gezien, als de mensen nou trouwen werden aan hun echtgenoten, als de kinderen gehoorzaam werden, als de mensen nou meer gingen bidden, als ze nou meer naar de kerk gingen. Maar Erasmus die zag het omgekeerde. Dat het geloof als een soort van vrijbrief gebruikt werd om wereldse te leven. Want ach, dat, al die dingen hoefden niet meer, want we werden toch gered door het geloof. Luther ging daarom zo tegen het eind van zijn leven, ging hij daarom ook beklemtonen dat het ware geloof ook vruchten voortbrengt. En dat het anders geen waar geloof is. En dat vinden we nog sterker bij Calvijn, als hij spreekt over, heeft een apart boekje daarover geschreven, over een soort terugblik op een deel van het Concilie van Trente. Daar zegt hij dat de Rooms-Katholieken de gereformeerde leer verkeerd begrijpen. Want Calvijn zegt, we worden gered door het geloof dat werken voortbrengt. En het ware geloof dat brengt werken voort. Dus het zijn niet die werken apart. Maar het is wel zo dat we gerechtvaardigd worden door geloof en werken beide in die zin. Dat een echt geloof, daar zie je wat van. In wat mensen spreken, in de dingen die ze nalaten, in de dingen die ze doen. En dan zijn we ongeveer aangekomen bij Telink. Calvijn is gestorven in 1563. Telink, als ik me goed herinner, rond 1570 geboren. Dus hij was zeg maar een peuter toen de watergeuzen Den Briel overnamen. Dus hij is opgegroeid in die hele moeilijke eerste jaren van de 80-jarige oorlog. Dat alles mis leek te gaan. De slag bij Heiligerlee was al net geweest, maar het beleg van Haarlem moest nog komen en het een naar het ander. De tijd van Valerius gedenkklanken, zeg maar. En in die tijd ging Telink benadrukken dat het leven telt, maar een heel belangrijk ander ding ook, het avondmaal, dat telt. En dan is het voor ons belangrijk om te begrijpen dat de kerk van de reformatie niet dezelfde praktijk had als veel reformatorische kerken in Nederland op dit moment. Er werd anders omgegaan zowel met de doop als met het avondmaal dan in een deel van Reformatorisch Nederland op dit moment. Ik zal het proberen te verduidelijken. Rond 1700 kregen we namelijk een omslag, zowel bij de doop als bij het avondmaal, in een deel van gereformeerd Nederland, waarbij de mens en zijn beleving meer en meer centraal kwam te staan. Later raakte het zelfs zo dat belijdenis en avondmaal in sommige kerkverbanden losgekoppeld werden. Dat je belijdenis kon gaan doen van de waarheid, maar dan betekende dat het belijdenis doen niet meer automatisch dat je ook aanging aan het avondmaal. Want daarvoor moest er dan nog iets speciaals gebeuren, zeg maar. Dat is in de tijd van Luther anders, dat is bij Calvijn anders, dat is bij Teelink ook anders. Teelink had dezelfde praktijk die we aantreffen bij, nog steeds aantreffen vandaag bij Presbyteriaanse gemeenten in het buitenland. Namelijk dat je geen jaarlijkse belijdenisdienst hebt in de kerk, maar dat kinderen, wanneer ze ongeveer de leeftijd hebben, zich aanmelden bij de kerkenraad en dan onderzocht worden, zo nodig nog extra catechisatie krijgen, en dan mogen ze deelnemen aan het avondmaal. In de gemeente van Teelink, Middelburg was dat, in Zeeland, werd er voor elke avondmaalsbediening, en dat was ook meer keren dan wij zeg maar gewend zijn. In Middelburg hadden ze tenminste 9 keer per jaar avondmaal. Calvijn wilde het graag elke week, zoals we ook in de vroege kerk aantreffen. En hij verdeelde dat dan over verschillende gemeenten van Genève, omdat de stadsraad, zeg maar de gemeenteraad, die wilde dat niet. Die wilde dat maar 4 keer per jaar. Maar toen ging Calvijn dat, zeg maar, nou, dan in elke kerkelijke gemeente op een verschillende zondag. En dan kwam die toch aan een heel aantal. Maar dat betekende dat ze bij elke avondmaalsviering, als het huisbezoek dan afgekondigd werd, dan werd een lijst voorgelezen van alle kinderen die 10 tot 12 jaar geleden gedoopt waren. Want in die tijd vond men dat als je ongeveer 10 jaar oud bent, dan moet je voldoende onderscheidingsvermogen kunnen hebben om het heilig avondmaal niet ten oordeel over jezelf met onderscheid, zeg maar, te kunnen gebruiken. Dus die kinderen werden dan afgelezen en geacht als ze zich, zeg maar, de vorige 2 jaar nog niet aan hadden gemeld, bij de eerste keer dat ze afgelezen werden, zich dan te melden bij de kerkenraad, of anders dan werd het voorwerp van huisbezoek. Waarom die kinderen dan nog niet gereed waren? Waren ze dan niet geleerd om in de vrezen des Heren hun leven te leiden? En dat wat de ouders beloofd hadden met de doop, nader te onderrichten en zo, en te doen onderrichten, of dat dan niet plaatsgevonden had? En dat leidde tot een praktijk rond het avondmaal die, ik weet niet hoe het bij onze gemiddelde gemeente in Nederland ligt, maar vroeger, zeg maar, zoals de gereformeerde bond op de Veluwe. Dat tenzij er in plaats van Ermelo en Putten, tenzij er echt iets ernstigs was waardoor je moest onthouden van het avondmaal, dan gingen mensen die beleidend lid waren van de gemeente, die gingen ook daadwerkelijk aan het avondmaal. Dat was ook de praktijk die wij zowel in Nijkerk, denk ik, bij de opstandingskerk, als in Ermelo hadden. Maar ik besef ook dat er een redelijk aantal gemeenten, met name ook in ons kerkverband, is waar dat soms als zorgelijk gezien wordt als er veel mensen aangaan aan het avondmaal. Want dat kan ook voortkomen uit een oppervlakkige omgaan met wat daar gebeurt. En dat mensen zich dan een oordeel zouden gaan eten en drinken. Daarom leek het me goed om te kijken hoe Teelink daarmee omging. Want hij was zich terdege ervan bewust dat je ook jezelf een oordeel kunt eten en drinken. En dat je met verkeerde motieven aan het avondmaal kunt aangaan of oppervlakkig. En dat dat niet de bedoeling is. Daarom heeft Teling preken gehouden over het avondmaal. Maar de eerste preek waar we vanavond over gaan nadenken, over een deel van de preek, is aangaande de schuldige plicht der christenen omtrent het heilig avondmaal. Over de woorden van Christus, Lucas 22 vers 19, doet dit tot mijn gedachtenis. Dat is een opdracht, dat is een bevel wat de Heer Jezus via de apostelen aan alle christenen doet toekomen. Doet dit tot mij mijn gedachtenis. Voor Teling is het ondenkbaar dat een christenmens niet zou deelnemen. Hij confronteert zijn hoorders met het eenvoudige bevel van de Heer Jezus en waarschuwt vervolgens tegen vier uitvluchten die mensen in de 17e eeuw uitgedacht hadden. En ik wil u vanavond een stukje uit de preek van Teling gaan voorlezen, zodat als u uitvluchten nodig hebt, dan krijgt u ze vanavond. Maar u krijgt er ook bij wat Teling daarover denkt. De eerste uitvlucht, ik som ze maar even op, zodat u weet waar het over gaat, dat u de lijn kunt volgen. Er waren mensen in zijn tijd die zeiden, je kunt ook zonder avondmaal gered worden. Dus het is niet echt nodig dat ik aanga, want een beetje zoals bij het leger des Heils. De moordenaar aan het kruis, die werd gered zonder dat hij gedoopt was of aan het avondmaal ging. Dus ik kan ook op die manier gered worden, dus het is niet nodig. Tweede uitvlucht is, ik acht het te hoog, het avondmaal. En ik vrees het te misbruiken als ik aan zou gaan. De derde uitvlucht is, ik heb vijanden. Dus ik leef niet in vrede met alle mensen. En dan zou het gevaarlijk wezen om deel te nemen. De vierde uitvlucht, als het avondmaal nou een totaal vrije keuze was, zoals het luisteren naar de preek, dan deed ik het. Maar ik ben niet bereid om belijdenis te doen en mijn geloof te laten toetsen door de kerkenraad. Dus dat zijn de vier uitvluchten die Teling langs gaat. Dan gaan we in de geest terug naar de gemeente van Middelburg, waar Teling de volgende woorden uitsprak. Hij zei, de eerste uitvlucht schuilt in de vraag, zullen alle die ten avondmaal gaan zalig worden, en omgekeerd alle die er niet aan gaan, verdoemd worden? Wij antwoorden, gij boosaardig kind. Kijk, dat was recht toe recht aan. Stelt u voor, als ik als dominee naar zondag op de kansel u zou aanspreken als gij boosaardig kind. Dat zo direct was Teling. Wie heeft u geleerd, uw hemelse vader, gelijk gij hem dagelijks in uw gebed aanspreekt, al dus te vragen? Als de Heere Christus, die immers recht heeft u te gebieden, zijn wil doet verstaan. Christus, daar zit het woordje koning in, zeg maar, gezalfde koning. Dus hij heeft het recht om ons te gebieden. Als de Heer Jezus dat zegt, zegt Teling, hoe durft u dan iets uit te gaan denken waardoor u niet gehoorzaam zou hoeven te zijn? Moet niet zijn gebod, de openbaring van zijn wil, u genoeg zijn? Of zijt gij slechts een arme huurling die niets wil doen om Christus willen dan waar de zaligheid of de verdoemenis aanhangt? Zijn wil heeft u toch kwalijk doen verstaan? Hij eist van zijn gelovigen dat zij niet alleen met de mond des geloofs ten eeuwige leven zijn vlees eten en zijn bloed drinken, Johannes 6 vers 51, maar vordert ook van hen dat zij met een mond des lichaams tot zijn gedachtenis eten van het brood en drinken van den wijn des heiligen avondmaals. Wat blijft u dan over dat gij het ook doet? Moeten niet zijn liefde en de eerbied die gij tot zijn instellingen dragen moet, u daartoe sterk genoeg dringen, al zou er geen enkele andere reden voor zijn? Voorts betuigen wij aan elk en een iegelijk, hoewel niet allen die ten avondmaal gaan daardoor en daarna verzekerd zijn van hun aanstaande ingang in den hemel, dat degenen die het avondmaal verachten, vastelijk overtuigd mogen zijn dat zij, stervende gelijk zij leven, nooit het aangezicht Gods met vreugde zullen aanschouwen. Want God wil niemand degene die hier op aarde zijn avondmaal verachten, laten aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob aan zijn heilige tafel daarboven in den hemel. Dus u hoort het, de manier waarop Telink preekte was heel confronterend. Hij zei, als u hier de stem van uw heiland veracht, dan is het straks boven ook mis en op de jongste dag. De tweede uitvlucht is deze. Ik veracht het heilig avondmaal niet. Ik ga er niet aan uit hoogachting ervoor. En omdat ik mij de ere niet waardig acht van eraan deel te nemen. Ik vrees het te misbruiken. Nou, we zouden kunnen zeggen, nou, dat is een redelijk argument. Laten we kijken wat Telink daarvan zegt. Wij antwoorden, gij geveinsde, dus uw huichelaar. Heeft niet de Heere Christus, die u gebiedt ten avondmaal te komen, u ook aangewezen hoe gij waardiglijk komen kunt? Wijst hij u niet in zijn heilig woord het bruiloftskleed aan, waarmede gij bekleed moet zijn om een welkome gast te wezen? En wordt u niet door den trouwen arbeid der mannen Gods in elke voorbereidings- of proefpredikatie dat bruiloftskleed opnieuw getoond? Waarom handelt gij zo gans verkeerd? Waarom verkloekt en beijvert gij u niet om dat kleed te bezitten en al zo waardiglijk tot een tafel des Heren te komen? Waarom gunt gij uw ziel rust, voor gij er u mede bekleed weet? Voorwaar, zo de instelling van Christus u dierbaar en waard was, zo gij haar op den rechten prijs schattet, zo gij ze niet verachtet, gij zoudt niet kunnen rusten, voor gij u met het ware bruiloftskleed bekleed wist en uzelf in staat kendet om ook ten avondmaal te komen. En dat te meer, dewijl gij weet dat gij voortlevende zonder dit bruiloftskleed aan te hebben en onbekwaam zijnde om hier op aarde tot het avondmaal des Heren te komen, volstrekt ongeschikt zult zijn om met Abraham, Isaac en Jacob aan te zitten aan de tafel Gods daarboven in de hemel. Als gij dan ook op deze grond wegblijft van de tafel des Heren, zo oordeelt gij uzelven des eeuwigen levens onwaardig, gelijk de apostel ten aanzien van zulk een gedrag spreekt. En hoe kunt gij dan enigszins gerust zijn in deze toestand en niet pogen beter gesteld te wezen? Zeg eens oprechtelijk, bidt gij wel ooit tot een Heer uw God? Ik vermoed dat gij antwoorden zult dit dagelijks te doen. Maar hoe kunt gij uzelf een waardig vinden om dien grote God elke dag moeilijk te vallen met uw gebeden en van hem te begeren dat wat gij gaarne bezitten zoudt? En kunt gij geen vrijmoedigheid vinden en uzelf niet waardig keuren om zijn heilige avondmaal te gebruiken? Ja, maar, zegt gij, God heeft mij bevolen hem aan te roepen in den gebeden. Eilieve, merkt gij niet dat God u, zo gij waarlijk een christen zijt en daarvoor wilt gij immers u uitgeven, even goed bevolen heeft zijn avondmaal te houden? Spreekt hij niet tot al zijn christgelovigen, doet dat te mijner gedachtenis? Scheidt gij, zo redenerende en handelen, niet wat God samenvoegde? Voorts moet gij weten dat van zichzelf niemand waardig is tot een tafel des Heren te naderen. Al onze waardigheid spruit hieruit, dat onze Heer Jezus Christus ons verwaardigd heeft, ons daartoe te nodigen. Zo wij nu deze nodiging dankbaar aannemen en ons naar zijn raad voorbereiden, dan zijn wij welkome gasten en houdt hij ons voor waardige tafelgenoten aan zijn maaltijd. De derde uitvlucht is deze. Ja, maar ik heb zoveel vijanden en wederpartijders die mij grote smaadheid en ongelijk en overlast doen. Wij antwoorden, gij onbesuisd mens, wilt gij, omdat de mensen u tegen zijn, ook den Heere God vertoornen? Moest gij niet, naarmate de mensen u vijandiger zijn, te ernstige zoeken God een vriend te hebben? Maar dat zult gij verkrijgen door het rechte gebruik en niet door het nalaten van het heilig avondmaal. En dan maakt Teling vervolgens onderscheid tussen leven met alle mensen in vrede in zoverre het van ons afhangt en het vervolgd worden om Christus wil. Wat de Heer Jezus zegt, dat alle die, en Paulus ook in zoveel woorden, dat alle die de Heer Jezus volgen, vervolgd zullen worden. Dus dat je dan altijd mensen hebt die niet in vrede met jou leven en die zeggen dat je het verkeerd doet. Dat is een kenmerk van christenen. Als ze mij vervolgd hebben, zegt de Heer Jezus, dan zullen ze ook u vervolgen. Maar aan de andere kant is natuurlijk dat we rechtmatig, als we gezondigd hebben tegen onze naasten, dat we dan de zon niet onder moeten laten gaan over onze toren. Als Paulus dat spreekt, geloof in Efeze. Als je ruzie hebt met je vrouw, is het maar beter om dat in orde te maken voordat de nacht valt. En zo geldt dat richting andere mensen ook, voor zover het aan u afhangt. En als de andere dan niet wil, ik heb ooit eens een enigszins grappig voorbeeld. Het was eigenlijk diep triest, in de memoires van dominee Van Dijk gelezen. Niet onze dominee Van Dijk, maar dominee Van Dijk van de Vrijgemaakte, die gelijkertijd met Jacques van Dijk predikant was in Nijkerk. En dan kwam de post nog wel eens verkeerd terecht, omdat het allebei J. van Dijk was. En de ene was van artikel 31 en hij was van de psalm die zei, welzalig wiens zonden zijn vergeven. Maar die andere dominee van Dijk, die schreef in zijn boek, zijn memoires, hoe het was en hoe het geworden is, over een pastorale situatie tussen twee zusters in de gemeente. De een die had bij de ander een bordje geleend en toen was het misgegaan, want toen ze het gebruikt had, was het gebroken. En toen was ze zo blij dat ze in de winkel precies zo'nzelfde bordje had kunnen vinden. En dat vertelde ze toen. Maar toen zei de andere zuster, dat is niet hetzelfde bordje. En wat die zuster ook zei, het bleef verkeerd en ze wilde niet verzoend worden. Normaal mensen zou zeggen, kijk, ze heeft moeite gedaan om nieuw te kopen en het is jammer dat het gebeurd is, het is ook maar een bordje. Nee, het echte bordje van haar was kapot en bleef kapot en zij had het gedaan. En dat zou ze nooit vergeven. Dominee kwam eraan te pas, dus je kan zelfs in het pastoraat aan bordjes pastoraat doen. Dat deed dominee Van Dijk en hij was bij die zuster om het goed te proberen te maken en te verduidelijken. Nee, wat hij ook al zei, vertelde hij, het bordje bleef kapot en de zuster onvergeven. En hij zei, dat is de enige keer dat hij na huisbezoek de voordeur achter zich dichtgeslagen heeft, dat de glazen rammelden. Ja, vermoed het horizontaal waar we de naaste pijn gedaan hebben, moet proberen goed te maken en weer vrede te maken. Dat is een christelijke opdracht. Maar er zullen altijd mensen zijn die niet van ons houden om verkeerde redenen. Dus geen uitvlucht als je vijanden hebt, zegt Teling. Tot slot een vierde uitvlucht. Wij komen nu tot een vierde uitvlucht. Sommigen wenden namelijk voor dat zij gaarne ten avondmaal gaan en dit ook ongetwijfeld zouden doen, indien zij daarin even vrij waren als in het komen tot en het aanhoren van de prediking des woords. U ziet het als een gezindheid die er toen al was, van ik. En ik maak het wel uit en andere mensen hebben niks te maken met mijn geloof. Dus wat denkt die kerkenraad wel? Dat is de 17e eeuw in Nederland. Eigen gerechtigde mensen. Als ze gewoon naar de kerk zouden kunnen gaan, een preek luisteren en dat anderen verder zich er niet mee bemoeien, dan zou ik ook aangaan aan het avondmaal. Dat is de gezindheid van dat lelijke nieuwe Nederlandse woord shoppen. Dat we kerk shoppen, dat we als het ons niet bevalt, gaan we ergens anders naartoe. De oude hervormde gezindheid, dat vertrouw blijven op de plaats waar de Heer ons gesteld heeft. Zolang we zeg maar niet gedwongen worden om met het kwade mee te doen. Dan blijven we bidden voor de dominee, ook al preekt hij niet helemaal zoals wij het zouden doen enzovoort. Maar we zijn deel van het lichaam van Christus. Dat die hervormde gezindheid, die katholieke gezindheid zou ik willen zeggen, die dreigen we in onze tijd te verliezen. Dat het eigen ik op de troon zit en dat alles draait om mij en mijn zielenheil. Waarbij we, als we op die manier te werk gaan, het juist missen volgens Teelink. Als we de uitvluchten één voor één langs gaan. Als dat het geval is en het eigen ik zit nog op de troon van ons leven, dan gaan we daar in het hemelse Jeruzalem ook niet aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. Want dan hebben we een heel verkeerd beeld van christenschap. Het is een gezindheid die we dus al 400 jaar geleden in Middelburg in 1620 aantreffen. Ze hebben echter, zegt Teelink, volgens hun verklaring bezwaar tegen het verschijnen voor en het zich laten ondervragen door de kerkenraad. En dat zou u zich als kerkenraad nou persoonlijk kunnen aantrekken, maar dat moet u niet doen. Teelink zegt: inderdaad spreekt gij, die al dus redekavelt, uw ondankbaarheid en uw hoogmoed uit. In de kerk van Rome is het den lieden niet te zwaar of te moeilijk geweest zich te onderwerpen aan de oorbiecht, om recht te verkrijgen tot het zogenoemde sacrament des altaars. En Luther heeft heel lang ook nog de biecht, mogelijk niet technisch als sacrament, maar dan toch wel de praktijk van de biecht gehandhaafd in de Lutherse kerk. Dat het belangrijk is, en dat vinden wij ook, dat we onze zonden belijden. En voor persoonlijke zonden kan dat natuurlijk direct tegenover God. Dat hoeft u niet bij de dominee te doen. Maar als er horizontaal dingen zijn misgegaan, dan moet dat ook op de plaats waar het is misgegaan, zeg maar, weer in orde gemaakt worden. En dat was, Keling zegt, kijk naar de Roomse, die vinden het niet eens te moeilijk om dat te doen. Is het u dan te veel om op de roepstem uw lieve moeder, de christelijke gemeente, een oprechte belijdenis uws geloofs af te leggen voor uw beste vrienden, opdat gij ook ten avondmaal komen moogt? Want de kerkraad is alleen maar blij als u ook de Heer Jezus belijdt als Heere van uw leven en dat de schriften van het Oude en Nieuwe Testament en de andere dingen die we beloven met de belijdenis, dat mensen dat ook geloven. Dan is de kerkraad blij en die vindt het heerlijk om ja te kunnen zeggen. Dus geloven doe je niet in je eentje, dat doe je samen. En dat is de geest van de reformatie in Middelburg in 1620. In der waarheid, zegt Teelink, gij staat in uw eigen licht en laat u tot uw schade door den boze deze tegenzin inblazen. Het is de duivel die het u ingeeft. Want van 2-in-1, of gij zijt genoegzaam onderwezen in de gronden der religie, of gij zijt het niet. In het laatste geval kunt gij het avondmaal des Heren niet onderscheiden en hebt grote behoefte aan onderwijzing en terechtbrenging. In het eerste is er geen reden denkbaar waarom gij niet gaarne met Timotheus de goede belijdenis zoudt afleggen en rekenschap geven van de hope die in u is. Gij weet daarboven dat de lieden die belijdenis hun geloofs afleggen, ten einde toegang te verkrijgen tot de tafel des Heren, met alle vriendelijkheid worden bejegend. Wat zou u dan weer houden? En hoe zult gij, die hier zo vreesachtig zijt, eenmaal verschijnen voor de vierschaar Gods om rekening van al uw daden te geven? Ik ben in de verleiding om door te gaan, want het is een prachtige preek, dat doe ik niet. Ik denk dat er aardig wat op ons afgekomen is vanavond, als ik het herhaal. Je kunt ook zonder avondmaal gered worden, dan zegt Teelink. Maar de Heer Jezus beveelt het wel. Dus wat doe je daarmee als je hem Heere, Heere noemt? Tweede uitvlecht, ik acht het te hoog en vrees het te misbruiken. Nou, zegt Teling, de Heer heeft juist in de weg van het geloof, het zoeken van zijn aangezicht door woord en geest, de bekleiding met de heiligmaking, het schoongewassen kleed door het bloed van de Heer Jezus, het is allemaal beschikbaar. Waarom gaat u niet naar de Heer om dat kleed te verkrijgen? Dus dat is ook een slecht excuus. Ik heb vijanden. Nou, als u zonde gedaan heeft, dan beleidt u die. En vijanden, die had de Heer Jezus ook. Dus dat is ook geen excuus. De laatste, als het totaal vrije keuze was, dan deed ik het. Maar ik ben niet bereid om belijdenis te doen en mijn geloof te laten toetsen door de kerkraad. Nou, zegt Helink, waarom niet? Die broeders vinden het juist fijn als u uw geloof in de Heer Jezus belijdt. En geloven, dat is geen individuele zaak. Geloven, dat doe je samen met de kerk van alle tijden en plaatsen. En hier plaatselijk in Vledderveen.